geen enkele mededeling vooraf, gemeente. Dat is de diensten volgende week. In beide diensten hoopt u voor te gaan, dominee J.P. Boyten. Collecte vandaag. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. En nog een herinnering aan het feit dat in verband met de bestratingswerkzaamheden de deur aan de zijde van de Emmalaan nog afgesloten is. En de biddagcollecte heeft tot op heden 17.650 euro opgebracht. En de kerkenraad die wil naast en na dank aan de heren u daarvoor hartelijk danken. Dat waren de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste zingen we met elkaar. Gemeente, de Heere maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. We luisteren naar Gods wet Zingen dan uit de 54ste psalm het tweede vers. Vervolgens luisteren we verder naar het evangelie, naar de beschrijving van Marcus, het gedeelte dat u ziet staan, het 14e hoofdstuk. En we lezen dan het gedeelte van vers 32 tot 52. En dan zingen we aansluitend het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Luisteren verder naar het woord van God uit Marcus 14 vanaf vers 32. En zij, Jezus en zijn discipelen kwamen in hun plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zei tot zijn discipelen: Zit hier neer totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes. En begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende. En zei tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waak en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En weergekeerd zijnde vond hij hen weer slapende, want hun ogen waren bezwaard en ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en hij zei tot hen, slaap voort en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op. Laat ons gaan. Zie, die mij verraadt is nabij. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die 1 was van de 12. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik kussen zal, die is het, grijp hem en leid hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zei, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een van degenen die erbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw hem zijn oor af. Maar Jezus antwoordende zei tot hen, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld zou worden. En zij, hem verlatende, zijn allen gevlucht. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, Gods woord, de tekst voor de verkondiging van morgen vindt u in het tweede deel van vers 41 en 42. Waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt: het uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, die mij verraadt, is nabij. Wij zullen samen bidden, gemeente, om God zegen over deze dienst en ook daarin voorbeden doen. Voor de familie Molenaar, afgelopen week is de opa van Robin overleden. We zullen vanavond denken aan het beroepingswerk. We denken vanmorgen wel aan hen die ernstig ziek zijn, ook al is daar niet altijd per se nodig om namen te noemen. En vanavond zullen we voorbeden doen, maar ik noem dat alvast toch wel op verzoek van de familie, omdat ze vanmorgen in Veenendaal zijn. Het is namelijk zo dat op donderdag 17 maart de moeder van zuster van Dieren, mevrouw van Zorgen zeg ik nu maar eventjes, overleden is op de leeftijd van 84 jaar. Maar we zullen dus vanavond, omdat zij aanwezig zijn, dan voorbeden doen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, als we zo aan het begin van een nieuwe week weer hier mogen zijn, dan is met dat woord hier nogal heel veel gezegd, Heere. Niet zozeer omdat dit gebouw nu als zodanig zo heel bijzonder is. In zekere zin ook weer wel, want het kan ook gaan voelen. En wat zou het een zegen zijn als het ook als een thuis gaat voelen. Als een soort vlucht, haven waar je heen kunt. Als je het niet meer houden kunt in het leven. Waar je heen gaat, omdat je anders de komende week het echt niet gaat redden. Heren, daar mogen we u ook voor danken en we bidden u er ook om. Laat zo'n gebouw hier aan de Hoflaan ook zo mogen functioneren. En toch, als we in deze lijdenstijd hier weer aan de Hoflaan bij elkaar zijn, en we hebben gezongen over de Hoflaan in het licht van de stad Jeruzalem, want zo zongen we dat toch, opgaan naar uw huis. En dan meegezongen met Israël over het opgaan naar de tempel. Maar vooral die ene zin, heren. Daar staan, o Godstad, mijn voeten. Heren, dat zijn misschien niet letterlijk onze voeten. Meestal denk ik niet, denken we niet. Maar heren, Jezus Christus, we zijn hier bijeen in lijdenstijd. En wij volgen u op uw voetstappen. En wij volgen u op een weg waarin u Jeruzalem binnen zult gaan, maar dan als gevangene, om uiteindelijk daar uitgeworpen te worden. Weg van het huis van uw vader, uit de nabijheid van uw vader. Daar waar vuilnis verbrand wordt, dat was eigenlijk de plek waar ze u wilde hebben. Zij, heren, wij. Dat geloven we niet. Dat willen we ergens voor ons gevoel ook niet. En toch is het iedere lijdenstijd weer waar. En misschien ook wel meer waar. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Voor mij werd hij gebonden, opdat ik vrij uit zou gaan. Heren, zegen ons zo. En wat voor deze dienst gespeeld werd, laat dat ook gaandeweg ons bezighouden. Leer ons, o Heren, uw lijden recht betrachten. En laten we het ook maar niet meer weten. In deze zee verzinken onze gedachten. opdat we door de knieën gaan. Dat is een lastige oefening, en toch, oefen ons erin, en laat dat ook deze dienst mogen zijn, om zo uw liefde te aanbidden, getoond in uw heilig recht. We bidden zo om uw zegen, heren. U weet hoe we er allemaal aan toe zijn hier in de kerk of als er thuis meegeluisterd wordt. Wilt u zelf ook het adres schrijven op de prediking en laat uw geest zo ook de voetstappen van uw leidersweg, Heer Jezus, in onze harten afdrukken. Opdat we ook in zekere zin dat spoor leren gaan volgen en eenmaal Jeruzalem binnen zullen gaan om er nooit meer uitgeworpen te worden. Want dat is dan heerlijk waar. Dat is uw werk. En vergeef ons wat wij misdeden of nalieten. Heren, u geeft ons altijd weer de spiegel van uw heilige wet. En u kijkt ons recht in de ogen en recht in het hart. En geeft dat we zo ook uw heilige ogen leren kennen en erkennen. En dat het ook ogen zijn, niet om te veroordelen alleen en als voornaamste doel. Tegendeel, u stuurt geen zondaren weg, maar u nodigt ze vandaag nog. Laat zo uw woord tot zegen zijn, heren, voor ons allen. Maar er zijn ook dagen waarop we het bijzonder nodig hebben. We bidden u voor hen in de gemeente weer lichaam geteisterd wordt door kwaadaardige cellen. En als de een wellicht nog bepaalde dankbaarheid kan hebben voor het resultaat tot nog toe. En daar danken we u dan ook voor. En tegelijkertijd ook weet dat het uiteindelijk niet weg kan gaan. En dat is menselijkerwijs gesproken. Maar wat u kunt doen, daar mogen we op hopen, maar we moeten niet dwaas zijn om tegen alle meningen in ons hoofd dan maar wat in het kussen te stoppen om het te vergeten. We zouden het wel willen. En dat weet u ook wel, heren, dat als het echt ons aangezegd is, dat we niks meer kunnen doen, menselijkerwijs gesproken, maar wij moeten zo praten. Heren, we dragen hen aan u op. En in deze lijdenstijd, die voor hen nog weer in een heel ander opzicht lijdenstijd is, wilt u, grote helper in het lijden, zo ook nabij zijn. En wat geen kwaadaardige cel ter wereld kan afbreken, dat is uw werk. En dat is een woord van uw kant. En dan gaat er geen deur dicht. Maar dan gaat er een deur open. Heren, doet u het. Uit genade. Om hem die in dat lijden neergedaald is. Zegen ook de rouwdragenden in ons midden. Heren, u weet dat dat voor buitenstaanders soms maar even iets is wat we aanhoren. Dat geldt voor hen die al jaar en dag alleen gaan, kwamen te staan. Maar dat is ook bij de familie Molenaar zo, nu de opa van Robin overleden is. We bidden u voor dat gezin ook. Wilt u nabij zijn, als dan toch een van de generaties die voorop ging, nu weggevallen is. U weet ook wat dat doet met kinderen, met kleinkinderen. Wees hen nabij, heren, en geef dat het goed mag zijn. Ondanks het verdriet, midden in het verdriet, ook op de dag van de begrafenis. Lijdenstijd. Heren, wij weten niet wat we bidden moeten. Lijdenstijd in deze wereld. En nu gaan onze gedachten allemaal naar een aantal vierkante kilometers ten oosten van ons. Maar dat is onze beperkte blik en die staat nu op ons netvlies en dat mag ook. En we bidden van u, wilt u alle machten die levens vernielen willen, wilt u ze een halt toeroepen. het denken van mensen, het willen breken. Want wij zijn er niet toe in staat en geen delegatie ter wereld krijgt het voor elkaar. Ontfermt u zich over allen die daar rouw dragen. Moeders die bitter kermen over hun pasgeborenen. Als eenmaal Rachel, die weigerde zich te laten troosten. Doet u, Heere, ook in dat opzicht wat wij niet kunnen. En als er hulpvaardige handen zijn, laat het ook liefde zijn. En laat in die dienst niet iets zijn van wij hier in het Westen beter dan zij daar in Moskou. Maar alleen omdat we niet anders kunnen om onze naasten in nood te helpen. Heren, we gaan luisteren. Wilt u hindernissen weghouden? Open onze harten, Heren, en laat uw geest ook dat doen wat wij niet kunnen doen. En doet u het. Uit genade in Jezus' naam. Amen. We zingen nog uit een Lijdenspsalm, gemeente. Dat is de 69e, 2e en 8e vers. Thank you. Heilig zijn, o God, uw wegen. In het nooit ontdekte spoor, toen uw volk de weg bereidde. Dat zingen wij op Psalm 77, het 8e en het 11e in aansluiting aan de prediking. Gemeente, als het uur aangebroken is van de officiële overhandiging. Want eigenlijk is dat het werkwoord wat in de lijdensgeschiedenis centraal staat. En je komt dat tegen als verraden of verrader of overleveren. Maar eigenlijk komt het erop neer dat er iets, of in dit geval iemand, als het ware van hand tot hand overhandigd wordt. Nou, dat is alleen al een gedachte. Maar waar het mij in deze inleiding nu eerst om gaat, is: wat voor beweging past daarbij? Als er een moment aanbreekt, het uur waar we zo verder naar luisteren, waarop de officiële overhandiging plaatsvindt. Hebt u het ooit meegemaakt? Dat op het moment dat een officieel document dan overhandigd zou worden, alstublieft, dat iemand zei, alstublieft. Dat zouden we raar vinden. Want als je iets overhandigt, dan geef je het uit handen. En dan hou je het niet stiekem toch nog weer voor jezelf. Wilt u en zullen wij al luisterend bedenken dat als de Vader zijn Zoon overgeeft, en niemand van ons reden heeft om, als hij het lijdensevangelie hoort, alstublieft, maar je mag het niet hebben. Nee, Jezus wordt overhandigd. En daarom, samengevat, en dat hoort niet alleen bij kerst, dat hoort eigenlijk nog veel meer. Gaandeweg de weg van de eiland. Kom, laten wij aanbidden. Wat dan in dit geval? Nou, de woorden van de tekst die geven aanleiding om te zeggen: kom, laten wij aanbidden zijn overgave. Het uur is gekomen. De Zoon des mensen wordt, daar hebt u het woord, overgeleverd. In de handen van zondaren. En dan, sta op. Laten we gaan. Hij is er bijna al. Wie? De overhandiger. Die mij verraadt. Wat een overgave. En dan maar met drie voorzetsels. Door de Vader. Aan de Vader. En uiteindelijk ook voor de Vader. Want het uur is gekomen. Natuurlijk val je dan midden in een geschiedenis. Ik kan beter zeggen, het is bijna het eind van dat ene gedeelte van de lijdensgeschiedenis in de hof van Jozef, in de Gethsemane. Daar waar de heiland dus tot driemaal toe gebeden heeft, zijn Vader aangeroepen heeft, in zijn kindertaal, zo had hij het geleerd thuis, Abba, Vader. Het uur is gekomen en daar zit iets in van hoogspanning. Dat kennen wij ergens allemaal wel. Je hebt natuurlijk gewoon tijd. Ja, en dan kun je op een gegeven moment zeggen, oh, het is tijd. En dat doet je niet veel. Maar als er een bepaald moment is waar je heen leeft, dan zeg je wel, het is bijna tijd. En dat zeg je niet op een manier van, oh ja, het is bijna tijd. Nee, daar zit je hele bestaan achter. Het uur is gekomen. En, ja, wij hebben tegenwoordig digitale middelen, maar hier en daar kom je toch nog tegen de zandloper. En ergens doet dat wat met je. Als u niet gelooft, moet u maar eens proberen. Zet maar eens een zandloper neer. En dat werkt voor je gevoel heel anders als dat je op een horloge kijkt. Want je hebt eerst alle tijd. Dan krijg je een beetje minder tijd. En dan zie je het voor ogen gebeuren. Ik heb nog maar heel weinig tijd. En het uur is er. En die zandloper van Gethsemane. Wat heeft de zaligmaker daarin geworsteld? Als hij ziet dat het uur nadert. Het uur van zijn vader. Dodelijk uur. Het uur waarmee hij worstelt als een kind met zijn vader om het met vader eens te worden. Nee, het is geen verrassing voor hem. Het uur is gekomen van de overlevering. Daar leefde hij bij zijn hele leven. Maar ook hij was waarachtig mens. Toen hij de eerste lijdensaankondiging deed, was er in zekere zin nog best wel behoorlijk wat tijd. Dan gebruikt hij het woord overlevering trouwens nog niet. Maar in de tweede en derde lijdensaankondiging, dan hoort u al, Marcus 9, Marcus 10, over de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. En nu in Gethsemane, het uur is gekomen. Wie bepaalt dat? Moet je een Sanhedrin gaan vragen. Zij denken dat zij het in handen hebben. Eindelijk het uur, zo begint hoofdstuk 14. Hè? En de overpriester en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem met listigheid vangen, grijpen en doden zouden. En daar is alles op gericht. En nu breekt hun uur aan. Gemeente, de Bijbel leert je ook op een bepaalde manier ontspanning. Als mensen denken dat het hun uur is. Gods uur. Zijn tijd. Hij houdt de regie. Hij heeft de zandloper in zijn handen. En ook daarin mag je troost en schuilplaats zoeken bij hem. Die weet wat een angst in je hart, in je ziel kan leven. Als de zandloper van je leven naar het puntje toe gaat. Al zou geen mens u begrijpen wat je dan doormaakt. Hij wel. En zo breekt het uur aan van de overlevering. En als er onderstreept wordt in de woorden van de tekst dat het echt de Vader is die hem overgeeft, dan ziet u dat wel staan. Het uur is gekomen, beslissende uur, het uur van de overgave, het uur waar hij zo tegenop gezien heeft. Het uur, laat ik dat er nog bij zeggen bij de zandloper, waar hij niet over een knopje beschikte, ook niet van zijn goddelijke natuur, ook niet als hij geleid werd door de Heilige Geest, om van het ene op het andere moment maar over te kunnen geven. Waarom zeg ik dat? Even tussendoor erbij. Omdat er ook een gevaarlijke vergissing begaan kan worden dat als ik nu maar geloof had, dan zou ik het toch zo uit handen moeten kunnen geven. Ja, misschien proberen mensen u dat wijs te maken, maar dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. Hij zondigde niet in de worsteling aan de overgave door de Vader voor dat uur waar hij tegenop zag. En daar had hij oefening voor nodig. Gemeente, laten we alsjeblieft ook een beetje genadiger zijn voor elkaar. Vraag niet van iemand, kun je het overgeven? En als iemand zegt, nee, totaal nog niet. Dat je denkt, oh ja, dat is zonder geloof en dat is dan zonder hoop. Dat kan, maar dat is als zodanig niet. Ook lijdenstijd en dit uur en de overgave door de Vader, daar gaat een worsteling aan vooraf. Maar zo wordt hij overgeleverd, zo staat het er ook, hè. Zie, ja, eigenlijk heb je bij zo'n woord iets. Marcus, moet je dat nou er nog bij zetten? Let nou toch eens op. Of kan zo'n woordje soms ineens aangrijnzen? Dwaas. Je kijkt ook nooit. En je vliegt er ook maar aan voorbij. Zie. Wat dan? Nou, dat waar het op aankomt. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd. Dat is iemand die daarachter zit. Een passieve vorm. Iemand overhandigt hem. Hij wordt overgeleverd. En als u zegt, ja, dat is toch nog wel logisch, dat gaan ze straks doen. Ja, wie zijn ze en gaan ze straks doen? Gemeente, dit is een werkwoordsvorm en daar is de Bijbel vol mee. Als u ergens ziet staan van wordt vervuld of wordt overgeleverd, of nou al dat soort vormen, dan mag u altijd de activiteit van God zelf erin zien. Hij wordt overgeleverd. Dat is dat hij door de handen van de Vader overhandigd wordt in de handen van zondaar. Dat uur waar je twee dingen op zijn minst bij kunt zeggen. Want als wij door de Vader dan zien dat hij zijn zoon niet spaart, maar geeft hem over. Dat niet sparen, wat betekent dat voor de Vader? We komen zo al bij de Zoon. Maar laten we in de lijdenstijd niet tekort doen aan de overgave door de Vader. Woorden die wij nooit zullen begrijpen. Die zelf zijn eigen zoon niet spaart. Waarom niet? Heerlijk, heilig uur van het recht van de Vader. Overgave door de Vader herinnert ons vanmorgen eraan. De straf die ons de vrede aanbrengt. Hij is om onze overtredingen overgeleverd, zegt Paulus. In de handen van zondaar. En als u deze beweging van de Vader ziet, dan is dat een beweging die ons ook in de lijdenstijd op onze knieën wil brengen. Houd u het recht overeind. Als u ziet dat niet de zonde van een ander, maar uw eigen zonde, jouw eigen zonde. Deze twee woorden, om zo te zeggen, hebben laten schrijven in het Marcus-evangelie, wordt overgeleverd. Nou, zeker, u mag meer zeggen, maar u mag niet minder zeggen. Dit krenkt mijn trots. Dit klaagt mij aan. Zeker, heerlijk heilig uur van het recht van de Vader en niet minder. En gaat dat ook niet, alsjeblieft niet in de lijdenstijd tegen elkaar uitspelen, van de liefde van de Vader. Hierin is de liefde. Welke liefde zit in die twee woorden, wordt overgeleverd? Hierin is de liefde. Dat hij zijn zoon overgegeven heeft, overgeleverd heeft, om onze overtredingen tot een verzoening. De straf die ons de vrede aanbrengt. En die zin loopt dan verder. Was op hem. En daarom zitten aan de lijdenstijd altijd twee kanten gemeen. En die horen ook echt bij elkaar. Als het gaat om, wordt overgeleverd als verootmoedigend. Je blijft niet rechtop staan. Oog in oog met deze twee woorden. En niet rechtop blijven staan is niet alleen dat je vanwege schaamte en met schuldbelijdenis je hoofd buigt. Maar dat betekent ook dat je de tweezijdigheid ervan ziet. Hierin is de liefde. En verootmoediging en aanbidding. Hoe leer je God aanbidden? Kom, laten wij aanbidden. Twee woorden. Wordt overgeleverd. Zie. En blijf er net zo lang naar kijken totdat je geen been meer hebt om te staan. Schuldbelijdenis en verwondering. Wie ter wereld geeft zijn eigen kind over? Oh, er zijn aangrijpende voorbeelden van. Maar nooit zoals deze vader zijn zoon overgeeft. Dat is het eerste. En natuurlijk mag je dan meteen meekijken naar de andere kant. Als namelijk de tijd aangebroken is en Jezus is teruggekomen bij zijn discipelen. Het is heel verleidelijk om daar nog weer naar terug te gaan kijken, maar dat kan ik niet doen. Maar ja, dit nog wel even. En dat past ook bij het tweede. Want dit uur wat aangebroken is. Weet u, dat is het uur waar de heiland eerst wel voor wilde vluchten. En je zou er toch ook voor vluchten? Niet? Als zijn ziel zeer bedroefd is tot de dood toe. En hij nog alleen gelaten wordt in zijn lijden ook. Maar hij doet het niet. Hij geeft zich over aan de Vader. En ik zei net al, dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Hij heeft zelf als eerste ondervonden. De geest is wel gewillig. Maar hij weet ook hoe zwak ons bestaan is, ons vlees is, dat in al zijn zenuwen als het ware meetrilt met het naderende lijden en zijn keel dichtknijpt en zijn bloed door zijn aderen laat stromen en het zweet op zijn aangezicht verandert in bloed en al die dingen meer. En toch, zie, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. En dan? Wegwezen. Als nou je verrader nog enkele stappen van je verwijderd is. Gemeente, wij vinden zoveel dingen normaal. Maar als je dat indenkt, hij is daar in de olijvenhof. Het uur dat hij vreesde was er. Dan komt dat uur en dan zegt hij, sta op, laten we gaan. Maar dan niet er vandoor. Sta op, laten we er vandoor gaan. Want mijn verrader is er bijna. Gemeente, dat is de taaltocht die bij ons past. Laten we er vandoor gaan. En waarom noem ik deze dingen? Om juist het wonder van die woorden opnieuw te leren zien, gemeente. Want dit zijn woorden die heb je al zo vaak gehoord. En je hebt ze al zo vaak gelezen. Maar dit is niet gewoon en dit is niet vanzelfsprekend. Het is niet omdat hij geen keus meer heeft, dat hij zegt, nou ja, dat is de andere kant, hè. Als je niet meer wil vechten, ja, kun je ook nog vluchten. En je kunt ook zeggen, ja, ik ben gewoon verlamd. Ik weet het niet meer. Nou ja, laten we maar gaan. Je kunt toch geen kant meer op. Daarom juist dat mooie. Het heerlijke van zijn overgave. Waarin een en al vrijwilligheid schittert. Als dan de hele meute nadert. Bespottelijke vertoning. Met allerlei stokken zwaaiend en... Je zou bijna zeggen, ze maken trommelgeroffel met de stokken die ze tegen elkaar slaan, want dit wordt hun uur. En ze voelen zich natuurlijk, ja, voelen ze zich echt oppermachtig. Ja, die schijn hou je dan op, hè. Dat is net zoals dat je bang bent in het donker, dan ga je veel lawaai maken. En ondertussen knijp je misschien wel als een oude dief. Ik denk toch altijd als die hele bende eraan komt, het lijkt heel veel, maar in het licht van de Zoon des Mensen blijft er ook niet veel van over. En misschien denkt u dat ook nog wel bij andere bendes. Niet? Er zijn bendes genoeg in deze wereld. En het lijkt ook heel veel. En toch... Hij gehoorzaamt actief, om het nog eens met andere woorden te zeggen. Dit is het initiatief wat van hem uitgaat. Hij laat zich straks grijpen, maar niet als een soort slachtoffer wat... Oh, daar kan ik niet meer heen, daar kan ik niet meer heen. Dus ja, daar moeten ze maar komen. Nee, hij geeft zichzelf. Hij gaat met dat bange stelletje juist de vijand tegemoet. Sta op, laten wij gaan... Want die mij gaat overhandigen, mijn verrader, is al heel dichtbij en het duurt niet lang meer. Of zijn gezicht zal het mijne raken. Rabbi. En dan kust Judas hem zelfs, vrij overdreven, zo staat er, een paar keer op de wang. Zodat er duidelijk geen vergissing gemaakt hoeft te worden. Maar dat is nog wat anders. Deze actieve overgave. Hij geeft zichzelf. Waarvoor? Laat hem het zelf zeggen, gemeente. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om zijn leven te geven tot een losprijs, een rantsoen... Voor velen. En dat heeft zijn hart. Als hij overgeleverd wordt door de Vader, dan geeft hij zelf, mag ik het gewoon zo zeggen, dan geeft hij nu helemaal mee. Hij is niet, ja, dan moet ik altijd jullie gaan gebruiken natuurlijk als voorbeeld, dat is een beetje dwaas. Maar je hebt dat wel eens, hè, dan... Vinden je ouders die denken dat je het leuk vindt om met een opa of oma mee te gaan? Hier, ga jij maar met oma mee. En eigenlijk heb je helemaal geen zin. En wat doe je dan? Dan trek je een beetje terug. En dan wil je moeder je overhandigen. En zelf denk je, nee, maar ik heb er helemaal geen zin in. Kijk, dat is hier juist niet. Het eerbied gesproken, de Heere Jezus, heeft er zin in. geheel vrijwillig. Nu hij de worsteling doorgekomen is, gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij geleden heeft, Hebreeën 5, dan geeft hij zichzelf restloos, nog eens een ander woord, want je zoekt naar woorden om aan te geven dat er helemaal niks meer geweest is in het leven van de zaligmaker, wat nog enige reserve was ten opzichte van zijn vader, om het werk te doen waartoe de vader hem opgedragen had, gezonden had in deze wereld. Dat is allereerst de overgave aan de vader. En waarom, gemeente? Ik zou bijna gaan zeggen, maar die woorden neem ik ook gelijk weer terug. Gemeente, dat kun je nog wel begrijpen. Al begrijp je er natuurlijk helemaal niks van. Maar bij wijze van spreken, dat de zoon die de vader zo lief heeft, en de vader die de zoon lief heeft, en dat als hij gezonden is om dat werk te doen, dat hij ten opzichte van zijn vader zegt, die hij helemaal lief heeft van binnenuit, met al de vezels van zijn bestaan, hem lief heeft en hem alles wil geven waar hij recht op heeft, dat in dat licht hij zegt, laten we gaan. En dat er bijna iets van blijdschap in doorklinkt. Het is bijna zover. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En daar heb ik zin in. Nou, dat is op zich al iets van, komt, laten wij aanbidden. Deze overgave, die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar de zoon die zich laat overhandigen in de handen van zondaar. En toch ook nog wel iets meer. Deze woorden, vers 42, sta op, laat ons gaan, zie die mij verraad is nabij. Dat wijst op grote vrijwilligheid, overgave aan de vader. Maar toch ook even nog naar die ene aanduiding van de Heer Jezus Christus hier in de hof. Zie. En dan spreekt Jezus weer over zichzelf in de derde persoon. Dat weet u, Marcus doet dat zeker heel veel. Dat hij zegt, de zoon des mensen wordt overgeleverd. Hij zegt niet, ik word overgeleverd. Dat zou natuurlijk normaal Nederlands zijn. En ook normaal in de taal van die tijd. Maar de zoon des mensen wordt overgeleverd. En dat vertel ik u niet voor het eerst. Maar ik wil het wel in herinnering brengen graag. Wie is de zoon des mensen? Dat is niet allereerst iemand die aan ons gelijk geworden is. Dat is het wonder. Maar de zoon des mensen, dat is Daniel 7. Als de oude van dagen iemand alle koninkrijken der wereld gaat overhandigen, om zo maar te zeggen, dan nadert er iemand tot de oude van dagen als eens mensenzoon, als de zoon des mensen. En aan hem worden alle koninkrijken der wereld gegeven. De zoon des mensen, dat is hij, in wiens hand alle koninkrijken der aarde zijn. En als hij hier als de zoon des mensen. En ziet u wel dat het ene wonder zich op het andere wonder stapelt. Dat hij als de zoon des mensen daar is. Dat is kerst, om zo maar te zeggen. Eén van ons geworden. Maar nu ook zich als degene die alle macht heeft. Ja, wat doet hij? Wat zou je doen als je alle macht hebt? Ga je je dan laten geven? Sta op, laten we gaan. Dan word ik overhandigd. Alsjeblieft. Kijk, daar zit nog die dikke streep onder dat woord overgave aan de Vader in. Dat hij de overwinnaar is over al zijn vijanden. En op dit moment, als hij zich overgeeft zo, meteen, dan geeft hij zich over als de zoon des mensen. En dat is nogmaals om zijn ziel te geven tot de rantsoen voor velen, maar daar zit ook iets in van dat wonderlijke. Dat door zichzelf te geven, hij zijn vijanden overwinnen zal. Niet door kracht, ook niet door geweld, maar door mijn overgave zal het geschieden. Je zult zien in lijdenstijd, in allerlei opzichten lijdenstijd voor hem allereerst, ook in de lijdenstijd van deze wereld, dat mijn kracht volbracht wordt langs een weg van overgave. Als je denkt, ik hou niks meer over, ga je overhouden. Als je denkt dat je alles moet gaan verliezen, dat is de weg naar behoud. Als je ziet hoe een machteloze heiland zich laat grijpen en sterft aan het vloekhout, is dat de opening naar het leven en de overwinning van al zijn vijanden. Sta op, laten we gaan. Hij die mij verraadt is nabij. Dat is het aanbiddelijke van de overgave aan zijn vader. En ik zei al, in zekere zin kun je dat nog volgen, al zijn dat altijd eigenlijk niet goede woorden natuurlijk. Maar anders kun je ook niet zeggen, kom, laten wij aanbidden. Want aanbidden betekent niet dat je het allemaal nog goed kunt zeggen. Eigenlijk betekent aanbidden gewoon, dat is natuurlijk nadeel van preken, dan gebruik je allemaal woorden. Maar aanbidden doe je niet met zo heel veel woorden. Wel? Dan kijk je vooral naar hem en het wonder van zijn genade. Die mij van tegenstander is het waar, in vriend verander. Sta op. Laten we gaan. Want er zit nog een tegenstander. In de kerk. Die ik in vriend verander. Hierin bevestigt God zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons overgegeven is, gestorven is, toen wij nog zondaren waren. En dat is dan het laatste. Komt, laten wij aanbidden vanwege de overgave door, aan en dan dus voor de Vader. Ja, hoezo voor de Vader? Waar staat dat? Gemeente, ik kan het moeilijk anders lezen dan dat tweede deel van vers 41. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd. En dan staat er iets waar ik meteen maar van zeg, daar begrijp je echt helemaal niks van. Wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Dat geheim. Handen waarvan we, waarvan we gelezen hebben, zometeen grijpen ze hem. Vers 46. En ze sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En dan laten ze ook niet meer los. Zo voeren ze hem uiteindelijk af. En ze denken dat ze hem echt in hun greep hebben. Maar weet u, overgegeven in de handen van zondaren, is dat een overgave voor God? En daar bedoel ik dus eigenlijk gewoon niks anders mee dan dat God er goed mee is. Hij heeft zichzelf overgegeven aan zijn vader voor zijn vader. En niet, nogmaals, dat zei ik net al, voor zijn vader in de zin dat zijn vader een volkomen gehoorzame zoon gehad heeft en dat een volkomen liefde heeft hij zich gegeven in de dood, maar ook hierin dat hij zich laat overgeven in de handen van de zondaren. En wilt u die bewegingen een ogenblik even volgen? En wilt u dan vooral ook naar uw eigen handen kijken? Want dat overleveren, toen en daar, overgeleverd vanwege onze overtredingen, dat vindt vandaag plaats, gemeente. Ik weet niet of dat u een Bijbel hebt in de verleden tijd, maar die bestaat niet. Tuurlijk, Gethsemane kunt u zeggen, dat was toen en daar hebben ze hem gegrepen en daar is hij overgegeven in de handen van de zondaren. Maar op het moment, gemeente, dat wij dat lezen en dat ons dat wordt verkondigd, wat gebeurt er dan? De overlevering. En daar wordt precies hetzelfde woord voor gebruikt als hier. Dat het van hand tot hand overgaat. En dat hij van hand tot hand doorgegeven wordt. Dat is precies het woord wat Paulus gebruikt. Om aan te geven dat de heilsfeiten overgeleverd worden. In wiens handen? Nou, zegt u het dus. In de handen van, en nu naar uw eigen handen kijken, en ik naar de mijne. Gemeente, het Leidens-evangelie is niet en bestaat niet door een soort afstand en dan misschien nog op een bepaalde manier te zeggen, ja, indrukwekkend, verootmoedigend, aanbiddelijk, maar dan allemaal nog op een afstand. Vanmorgen, op het moment dat u die woorden hoort klinken, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd. Wie doet dat vandaag? Er is een vader die zijn zoon overgeeft in de handen van zondaren. En wat mogen die doen? Zij mogen hem grijpen en nooit meer loslaten. Zeker, dat is een andere beweging dan die hier geschetst wordt. Maar deze beweging is de enige reden waarom u vanmorgen, en laat ik dat briefje maar laten liggen, overgeleverd krijgt. Christus in Gethsemane, overgeleverd in de handen van zondaren, alstublieft. En hier zit niks meer achter. Ik bedoel, niet alstublieft. En waarom zeg ik dat? Omdat er hier ook nog wel zijn die denken, mag ik dat wel doen? Nee, u niet. U niet zonder meer. U hebt gelijk. Wij mogen dat niet doen. Wij vergrijpen ons aan hen. En u hebt helemaal ongelijk. Want omdat deze woorden er staan, is er niets wat hem die hier zei, sta op, laten we gaan, overgave door de Vader aan de Vader, dat hij zo in de handen van zondaren terechtkomt. Hij laat zich overhandigen in het Leidensevangelie. En wat heerlijk als er grijpgrage handen zijn, die zeggen, dit is mijn enige hoop, mijn enige verwachting in lijdenstijd. Als mijn uur van de zandloper heel dreigend dichterbij komt, ik in ademnood kom, ik zal hem niet laten praten. Als hij mij laat horen vanmorgen, sta op, laten we gaan. Want hij wil zich over laten leveren in de handen van zondaren. Dan is het minste wat ik zal doen, is mijn hand ophouden. Als u het maar niet vrijblijvend doet. Dat snap ik. Maar dat is niet altijd de Bijbelse manier. Vrijblijvend in de zin van, dan zal ik wel zien of hij bij mij wil zijn. Dan legt u het bij hem neer. En hij is vrijwillig. Gemeente, er kunnen toch niet meer woorden in de Bijbel staan die dat nog meer kunnen laten zien dan sta op, laten we gaan. Hij is gewillig. En hij wil zich laten grijpen door allen die het niet meer kunnen laten. Laat ik het zo formuleren. En hij wordt zielsgraag vastgegrepen. Als u hem niet helemaal durft te grijpen, dan weet u. Hij heeft ook nog een zoom van een kleed. Maar dit is tot verheerlijking van de Vader. Want als wij zeggen, welke vader kan dit doen, zijn zoon zo overgeven? Mag er dan ook niet iets zijn van de aanbidding van hem? In de zin, laat ik even woorden uit Hebreeën 2 gebruiken, dat hij, de overste leidsman, sta op, laten we gaan, door lijden geheiligd heeft, opdat er straks zou klinken uit de mond van deze overgave. Zie, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Gemeente, de Heere Jezus had zoveel liefde voor zijn vader. En hij had zoveel liefde voor het gezin van zijn vader. En daarom geeft hij zich. En daarom horen wij vanmorgen nog deze woorden verkondigen. Is er dan wat bij voor God in de zaligheid van een zondaar? In dat u, jij, wij binnentreden in het huisgezin van God? Ja, zegt hij. Want rechtens wordt u geadopteerd. Zo zeker tot kind en erfgenaam. Als ik gezegd heb, sta op. Laat ons gaan. En dat evangelie leert ons die weg te zien. De weg van Gethsemane naar de Hoflaan. En ik ga verder niks meer zeggen. De weg van Gethsemane naar de Hoflaan. In het nooit ontdekte spoor waarlangs hij zijn kudde leidt. Amen. samen danken en bidden. Heere, wilt u ons zo ook de leidersweg van u laten overdenken? Dat mag ook, wat u betreft is er geen hindernis voor. Dat als het gaat over de zee van de uittocht, de zee en het spoor dat er kwam toen iedereen dacht het gaat mis en dit is het einde. En dat lijkt zoveel, Heer, op het spoor dat u gegaan bent. En dat leek ook eigenlijk een weg te zijn die op niks uitliep. En zo gaat het nog. Grote Heere in de hemel, u die uw eigen zoon niet spaarde. Geef dat zo mag gebeuren als dat nog niet gebeurd is. Dat wij van tegenstander in vriend veranderen. Heere, winnen doen we toch niet. Een verloren gevecht is het toch. Sta op, laten we gaan. Geef dat we zo mogen komen. Ook naar Gethsemane. Kom, laten wij aanbidden. Die koning. En laten we dat ook zo mogen leren leven, Heere. Wees met allen. En we hebben het gebeden, maar we doen het nogmaals voor wie het ook een doodlopende weg lijkt te zijn. Open, Heere, nog een weg door de zee. En ga voor met uw heiligt. Zegent u ons ook verder deze dag. Geef dat we vanavond elkaar weer mogen ontmoeten rondom uw woord om verder te luisteren. Aanvaardt u onze dank, Heere, en dat klinkt niet in één zo'n zin. Neem onze dank genadig aan. En neem onze harten, Heere. En dan hebt u waar u recht op hebt. Neem ze helemaal. Amen. Wij zingen nog als slotzanggemeente Psalm 117. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.